Goeiedag, dames en heren. Dit is Esther en Joop aan de keukentafel. We bespreken natuurlijk weer wat er de afgelopen week en ook vandaag allemaal gebeurt in Israël, maar ook in Nederland. En nou, goedemorgen Joop. Of ja, goedemiddag.
Goedemiddag Esther, daar zijn we weer. In een spannend Israël. Zo mag ik het wel noemen. Nou ja, de dreiging van een aanval in de komende, pak een beet, 24 tot 36 uur, die neemt toe. En daar wordt ook voor gewaarschuwd. Men gaat ervan uit, eigenlijk, er is één groep mensen die zegt, nou, er gebeurt niks. En er is een andere groep die zegt, het gebeurt morgen als de Ramadan is afgelopen. Dan slaat Iran toe. En of ze dat
Iran
nou,
toe?
Iran, ja, Iran. En of ze dat nou doen met vliegtuigen of met raketten, niemand die het weet. Wat er wel is gebeurd gisteravond, en dat is heel ongewoon. De IDF heeft reservisten voor de luchtverdediging opgeroepen. En dat geeft natuurlijk te denken, want dat is iets wat ja, eigenlijk nooit gebeurt. En dat is nu voor het eerst wel gebeurd. Dat betekent dat de luchtverdediging dus ja, verzwaard wordt. Dus het aantal militairen. En dat is heel uitzonderlijk.
Jij hebt ook al het advies gekregen om extra batterij voor je telefoon eventueel aan te
schaffen. Nou nee, ik heb een hele lading batterijen hier in alle soorten en maten. Die heb ik al ingeslagen. Maar een vriendje van mij zei gisteravond, die belde me, hij zegt je moet een batterijoplader voor je telefoon kopen, die bestaan. Hij zegt die heb ik ook vanavond gekocht. Dus die ga ik zo meteen kopen. Dan kan mijn batterij opgeladen worden, ja, als het internet eruit ligt.
Oh, maar het is geen officieel advies van de regering.
Nee, van de regering is het advies veel batterijen en veel water. Ik heb voor een maand water in huis. En voor de rest heb ik wat eten in blik en vacuüm verpakt ingekocht. Want als het elektra eruit valt, ja, dan heb je niks aan je ingevroren eten natuurlijk.
Nee, dat is dan snel weg.
Ja, dat is dan zo weg. Dus ik heb maar wat, ja, genoeg water, want daar kan je ook op overleven. En voor de rest wat blik eten, groenten in blik en hoe noem je dat, vacuüm verpakte levensmiddelen.
Blikgroenten is altijd goed. Ja, dat, dat kun je de jaren bewaren.
Juist.
Of uit een potje. Hè?
Ja, nou ja, sardientjes ook, weet je.
Hakpotjes, die heb ik zelf ook altijd in huis.
Ja, dus, maar ik heb ook een lading sardine en tuna salades, weet je wel, die tuna blikjes, dat soort dingen, dat je in ieder geval iets te eten hebt.
En ben jij de enige die dit doet of hoor
nee,
je het ook van anderen?
Dat is het advies ook. Het advies is om in te slaan.
Oké.
Dat wordt, iedereen doet het eigenlijk, want als je in de winkel, het eerste wat je in de winkel ziet, zijn enorme bergen met flessen water.
Mm-hmm.
Dat je die maar niet mist. En
ja,
mensen slaan in. Ik zie dat in de supermarkten, ja. Ja.
Want ik zag gisteren wat alarmen langskomen ook, dat Hezbollah nu dieper Israël in aan het raketten beschieten is, hè?
Nou, Hezbollah doet meer barrages op het ogenblik. En die, ja, die komen ook ten oosten van het meer van Tiberias, of net ten noorden van het meer van Tiberias, tot zover, tot nu toe. Maar de verwachting is, het eerste wat geraakt gaat worden als er echt een oorlog uitbreekt, dat zal de elektriciteitscentrale in Caesarea zijn en de olieinstallaties in Haifa. Nou, dan zitten we dus zonder elektra.
Nou, laten we hopen dat het... Ik werd vanochtend al door collega's geappt van ligt Tel Aviv onder vuur van Iran. En het is een fake bericht. Maar ja. men is wel nerveus.
Nou, dat,
is wel nerveus.
Ja, ik ben ook gespannen. Absoluut, daar kom ik eerlijk voor uit. Ik bedoel, dit is niet iets wat je dagelijks meemaakt. En als je constant die adviezen op radio, televisie en in de kranten ziet van wat je wel moet doen en wat je vooral niet moet doen, ja, vanuit de overheid dan, ja, dan neemt men de zaak heel serieus. Heel serieus. Of het echt gaat gebeuren, ik hoop het niet. Maar ja, je moet je erop voorbereiden. Je moet je er, en met Iran wordt natuurlijk echt een grote oorlog. Daar kan je van op aan. En het enige wat Israël dan terug kan doen, is de tactiek van de verschroeide aarde. Dat wil zeggen dat ze ja, gewoon zonder aanzien des persoons Zuid-Libanon plat bombarderen. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Dus ja, ga er maar aan staan. Het wordt geen, geen fijne tijd. Nee. Nee.
We wachten het voorlopig maar even af, Joop.
Ja, we zien het wel.
Voorbereiden is goed, maar verder een mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest.
Juist.
Hier in Nederland wordt de situatie ook steeds precairder. Antisemitische incidenten die zijn nu overgegaan van een schelden naar ook fysieke aanvallen. En ik las net een opinie in Parool dat in Amsterdam Nieuw-West, waar wij natuurlijk als NIW ook heel veel over hebben geschreven,
ja,
dat daar de zaak op klappen staat. Je ziet het aan alle kanten. Het is voor ons ook niet meer bij te houden. Je ziet, wij hebben deze week opnieuw drie pagina's met een overzicht van wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Maar ja, het is niet meer bij te houden.
Nee,
hier.
Nee. Nee, Westerbork ook, hè? Westerbork ook beklad.
Westerbork ondergeklad.
Ja.
We hebben natuurlijk die toestand gehad met die vrouw die, thuis belaagd is naar doxing van een clubje dat elkaar gevonden heeft als Abu Jaja en Appa en nog een paar useful idiots. En die vrouw die twijfelt er nu ernstig over of ze niet naar Israël zal vertrekken.
Ja, ik las dat artikel bij jullie.
Ja. Ja, en daar zijn er meer van. Daar zijn er meer van. Ik weet ook van Nederlanders op dit moment in Israël. Karen Hirsch is politica hier in Amsterdam voor de Partij van de Arbeid. En die zit op dit moment in Israël en heeft zoiets van, ik zit ook te twijfelen of ik nog wel terug ga naar Nederland.
Tja.
Dus vluchten kan niet meer.
Nee.
Vluchten kan niet meer.
Nou, ik las gisteren een artikel van Lodi van der Kamp, Rabijn Lodi van der Kamp. Die blijkt op de Jodenbreestraat, notabene Jodenbreestraat, in elkaar geslagen te zijn. Schreef
in
hij.
In elkaar geslagen?
Ja, hij is echt op de grond geslagen. En gered door een meisje.
Dat is voor mijn nieuws.
Ja.
Dat is voor mijn nieuws, dat heb ik gemist.
Ja, ik heb het gisteravond online gezet, want ik kreeg dat. Het staat, hij heeft dat geschreven in de kanttekening.
Oh ja, ook zo'n lekkere krant.
Nou ja,
die aan de andere kant meedoet aan de ophitsing.
Ja, nou ja, goed, maar hij schrijft het wel.
Kanttekening, ja.
Hij schrijft het, ik weet het.
Ik ken de kanttekening een beetje, dus. Okay. Het is ook tekenend dat Lodi van der Kamp voor de kanttekening schrijft. Maar als het zo is, dan is het zo.
Ja, hij schijnt ook aangifte gedaan te hebben. En, ja.
Ja, er zijn er meer die aangifte gedaan hebben. Er zijn meer fysieke bedreigingen en aanvallen te zijn geweest. We hebben natuurlijk ook gezien in de action wat er is gebeurd met Rabijn Heinz.
Ja.
Maar er is ook een melding uit Amersfoort van de opperrabijn. Met een man die eenzelfde soort situatie heeft meegemaakt in de Albert Heijn in Amersfoort. En ook Chris den Hoed, de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Rotterdam, heeft verteld dat er dus keppeldragende mannen in de buurt van zijn synagoge zijn aangevallen. Dus ja, we hebben er lang voor gewaarschuwd, Joop.
Ja, absoluut.
Heel lang voor gewaarschuwd.
Absoluut.
Dat vroeg of laat het gescheld en de agressie zou overgaan tot fysiek geweld. En dat is wat we nu zien gebeuren over de hele linie.
Ja.
En dit is wat ik nu in het NIW heb gemeld. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden.
Ja.
Nou ja, zoals bijvoorbeeld Lodi van der Kamp, waar ik dan weer geen weet van had. Maar zo is het voortdurend aan de discriminering en inslag nu.
Ja, ik denk
dagelijks
dat ook.
Dit soort meldingen binnen.
En er zijn waarschijnlijk nog veel meer gevallen. Alleen durven mensen er geen melding van te maken.
Dat hoor ik heel veel.
Ja.
Dat hoor ik heel veel. Dat er van alles en nog wat gebeurt. En laten we ook wel zijn, in het geval van die vrouw uit Amstelveen, die dus nu in Israël, of die er nu over denkt om naar Israël te gaan. Zij wilde dus aangifte doen, want het was echt een bedreigende situatie, want er stonden dus 3 tierende en schreeuwende vrouwen voor haar deur. En dan bel je dus met de politie en die zegt dan gewoon van, ja, kom eind van de week maar eens langs voor een aangifte.
Ja.
En die vrouw heeft toen inderdaad gebeld met haar advocaat, dat is Herman Loonstein. Nou, die moet je niet achter je aan hebben. En Herman heeft toen gezegd, al ga je daar in je pyjama zitten, je zorgt ervoor dat ze vandaag nog je aangifte opnemen. En terecht. Weet je, en dat is wat ik natuurlijk ook zelf heb gemerkt in het verleden. En je weet dat ik ook een aantal keren aangifte heb gedaan.
Ja.
En ik heb die mensen ook veroordeeld gekregen. Die met 35 uur werkstraf, weet je wel, wordt het dan afgedaan.
Ja.
En oh ja, het is niet te zien dat het antisemitisch is. Dat is er ook zo een. Waardoor dus ook de strafverzwaring niet doorgezet wordt. Dus ze gaan er met een paar uurtjes papier prikken, gaan ze er vandoor. Maar en ik heb haar ook gezegd, je moet ervan uitgaan dat dat een traject van jaren wordt. Er wordt geen snelrecht op toegepast. Dus je bent jaren bezig, letterlijk jaren bezig, om zo iemand veroordeeld te krijgen. Dat is dus echt voor mensen van de lange adem.
Ja.
En als je weet hoeveel tijd ik heb moeten steken in die veroordelingen, dat is niet alleen dus aangifte doen bij de politie, maar ook willen ze natuurlijk graag bewijs verzameld hebben. Dus daar ga je dan achteraan. Dan krijg je een rechtszitting waar dit soort daders gewoon vaak niet opkomen dagen. Dan zit je er met z'n allen, zit je er helemaal voor niks. Dat heb ik in één geval zelfs 2 keer gehad. Notabene op mijn deadline dag. Dat ik voor iedereen de hele redactie van alles en nog wat in stelling had gebracht. Zodat ik 's morgens in de rechtszaal kon zitten. En toen puntje bij paaltje kwam die persoon gewoon niet opdagen. Dat gaat zomaar door. Dus het is de lange adem. Maar ik heb binnenkort een gesprek waarin ik dit ook zal duidelijk maken. Dat het zo een aangifte doen en de nasleep daarvan zo een lange weg is, dat een heleboel mensen gewoon zeggen, het is het mij niet waard.
Nee. Nee, want ondertussen ben je misschien meerdere keren al aangevallen in die tijd. Dat kan gewoon gebeuren.
Ja.
Ik bedoel, er gebeurt verder niks. Met zo'n zaak.
Nou ja, je ziet het ook op Twitter. Er is rabiate antisemiet. Die noemt mij jodenkindje en jodenmeisje. En we zullen je wel grijpen. En dan zullen we lang met je bezig zijn. Wacht maar af, we komen wel langs. Weet je, dat soort dingen. En dat is constant eenzelfde persoon die dan constant weer met een nieuw
profiel.
Een nieuw profiel gewoon dezelfde taal uitkraamt.
Ja.
Ik had er laatst eentje die vond dat ik maar urenlang in mijn put getrapt moest worden. Dat is niet mijn tekst, dames en heren, dat is geciteerd. Dus,
ja.
Weet je, en dat gaat zomaar door.
Ja, absoluut. Absoluut.
En op een of andere manier schijnt daar te moeilijk... dat schijnt te moeilijk te zijn om dat te achterhalen.
Ja.
Of er zitten gewoon geen mensen op die dat achterhalen. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Ja,
het enige wat ik maar doe is het zichtbaar maken en het rapporteren.
Ja, precies.
Maar het zijn serieuze bedreigingen.
Ja.
En er hoeft maar één gek tussen te zitten, hè?
Ja. Ja.
Er hoeft maar één gek tussen te zitten.
Kijk, voor mij is het de ver van mijn bedshow. Omdat ik de bedreigingen die ik krijg... Ja, ik zit hier en doei, zeg ik dan. En die worden gemeld en die worden geblokkeerd. En nou ja, goed. Maar voor jou is dat anders. Jij woont in Amsterdam. Dat is het... Ja, maakt het toch eventjes linker.
Klopt. En... Maar dat zei die vrouw ook, hè? Die bij BBW die vrouwen voor de deur had gestaan.
Ja.
Haar hele buurt was geïnformeerd dat haar dochter in het Israëlische leger dient. En met haar naam en toenaam, zelfs haar werkgever is lastiggevallen. En dat is doxing. Daar doen dan influencers, die ik weet niet hoeveel volgers hebben op Instagram, doen daar dan aan mee. En die zei ook, ja, kijk, mijn hele leven wordt overhoop gegooid. Terwijl dat soort types gewoon vrij verder kunnen intimideren en dreigen. En ze noemde in dat kader ook een appa. Die natuurlijk, nou ja, dat hebben we in het vorige NIW, je begrijpt... dat heb ik vorige keer uitgelegd, dat we dus erachter kwamen dat Appa al jarenlang met antisemitische uitingen en pure agressiviteit en intimidatie, ook naar mij toe, heeft lopen schelden. Nou ja, die werd dus gewoon uitgenodigd voor een iftarmaaltijd op 30 maart.
Ja.
En pas toen wij aan de bel trokken, begonnen de politie en Stadsdeel Noord achter hun hoofd te krabben. Zo van, oh ja, maar daar willen we niet mee geassocieerd worden. Maar die uitnodiging stond keurig netjes wel online.
En is hij gegaan
uiteindelijk? We hebben er niets mee te maken. We hebben er niets mee te maken. Ja, dat hebben jullie wel, want jullie staan erop.
Ja.
Of jullie zitten te slapen en weten niet wie die Appa is. En Appa heeft dan nu een nieuw speeltje. Die gaat een mediaplatform opzetten. Ik weet niet waar die het geld vandaan haalt. Om mensen objectief te informeren.
Oh ja. Nee, echt.
Ja. Ja.
Ja, nee, ja. Dan wordt het echt objectief. Ja. Ja.
Weet je, dus... het is vechten tegen de bierkaai.
Ja.
Het is vechten tegen de bierkaai, Joop. En die vrouw zegt heel terecht... Van mijn leven staat op zijn kop. En die anderen kunnen gewoon vrij en blij dit blijven doen.
Ja.
En dat is wat de hele gemeenschap op dit moment ziet.
Ja, maar zo is
dat,
het ook.
Dat er te weinig bescherming is. Waarschijnlijk te weinig wettelijke bescherming kan worden geboden. Want ik ben er wel zeker van... dat bijvoorbeeld een Dylan Jesselgus en ook andere beleidsmakers dit echt heel serieus opvatten en doen wat ze kunnen. Maar voordat bijvoorbeeld maatregelen zijn genomen, ben je maanden verder. En dat kan gewoon vanwege ook de bureaucratie niet eerder. Dus je staat machteloos.
Ja.
Je staat machteloos.
Ja. Nou ja, dat zie je nu ook met dat antisemitisme wat opkomt. Er wordt weinig tegen gedaan. Het zijn allemaal woorden vanuit de politiek. Hè, net zoals die verklaring verleden week. Het zijn allemaal mooie woorden, maar er is geen actie. Er zijn geen daden. Er zijn geen maatregelen om het antisemitisme echt keihard aan te pakken. Om die gasten die Westerbork ondersmeuren met allerlei vuile teksten. Om die...
Ja, maar dan moet je ze eerst vinden, Joop.
Ja, oké, maar dat staat toch op camera? Er zijn toch camera's overal? Maak er werk van.
Ik weet niet of er camera's hangen. Maak er werk inderdaad. Van. Ja, maar dat is dus... Dan moet Westerbork gaan aankloppen bij de instanties om daar melding van te maken. Dus ja, weet je, het zijn hele lange trajecten. Terwijl zo'n onderkladden, dat is natuurlijk in een half uurtje gebeurd. En de gevolgen slepen jarenlang voort.
Ja.
En wat dat er gaat, zou je dus inderdaad denken van... kan er niet zoiets als snelrecht worden ingevoerd? Dat je meteen een lik op stuk beleid krijgt.
Juist, dat moet er gebeuren.
Want het loopt de spuigaten uit.
Ja. Maar dat moet ook bij die supermarkten. Dat moet ook bij die supermarkten, Esther. Zo'n supermarkt in Woensel, die door demonstranten besluit. Er wordt gedemonstreerd tegen de verkoop van Israëlische dadels. En nou ja, weet je wat, dan gooien we die dadels er maar uit. Hoe kan zo'n manager, die onderdeel is van een groot concern, Albert Heijn, dat gewoon besluiten? Dan moet Albert Heijn toch zeggen, hey, dat kan niet. Dat doen we niet.
Rugrecht houden. Ja. Joop, we weten dat Nederland nou niet bepaald bekend staat als een land dat ze rugrecht houdt.
Nee.
Dat zit in de volksaard. Dat zit in de volksaard. Wij buigen liever dan dat we barsten.
Ja.
Dat is de Nederlandse volksaard. Spijpen. Ja. Ik hou zielsveel van dit land. Maar dit is een van de dingen waarvan ik zeg, dat klopt helemaal niets.
Nee, dat klopt dus gewoon niks. Er klopt gewoon niks. Albert Heijn moet zeggen tegen die manager, kom jij eens even hier. Jij doet dat soort dingen niet. Jij verkoopt die Israëlische dadels. En je haalt ze er niet uit door een stelletje maloten die voor de deur staan.
Precies. Precies. Nou ja, dat is dus een van de dingen die in ieder geval in het nieuws komen. En die wij in ieder geval beschrijven.
Ja. En, dat is het enige wat we kunnen doen.
Verder is er natuurlijk aankomende zondag op het Museumplein. Luisteraars, als u kunt, ben erbij. Ik ben er ook bij, zondag.
Om
5 uur op het Museumplein in Amsterdam. Om aandacht te blijven vragen voor de gijzelaars die nog steeds niet thuis zijn. Ik hoor van veel vrienden en bekenden dat ze ook willen gaan. Dus ben erbij, want het is ook meteen een uiting om te laten zien dat de zwijgende meerderheid ook zich solidair voelt met Joden.
Ja.
Niet alleen daar, maar ook met ook vooral hier.
Ja.
Ik zal er ook volgende week in het NIW-verslag van doen.
En wees niet bang.
Wees niet bang.
Want mevrouw Halsema...
Nee, wees niet bang.
Mevrouw Halsema schijnt haar lesje geleerd te hebben. En die heeft gezegd, de tegendemonstratie moet op de Dam plaatsvinden. Dus het ligt een lekker eentje uit elkaar. Nou, eens kijken of daar door de politie ook dat wordt gehandhaafd. Maar dat heeft zij besloten. Zag ik gisteren langskomen.
Ja, nou, ik heb het begrepen dat oorspronkelijk die demonstratie die nu op het Museumplein is, dus aankomende zondag, dat die oorspronkelijk op de Dam zou zijn.
Ja, klopt.
Maar die is dus verplaatst naar het Museumplein.
Ja.
Waarom is mij niet helemaal duidelijk. Want je ziet dat wij in het NIW ook nog iets anders te doen hadden deze week. Ook een beetje escapisme. Want we hebben een heel grote special gemaakt over onze reportage in Portugal.
Daar heb ik van genoten. Daardoor ben ik bijna om middernacht naar bed gegaan. Want ik ben het gaan lezen.
het is
fantastisch.
Natuurlijk off-topic wat hier allemaal in Nederland gebeurt. Maar het was wel zeer interessant om te zien hoe anders het in Portugal is dan op dit moment hier in Nederland. We hebben 4 dagen door, eigenlijk 3 hele dagen, want er waren 2 dagen bestemd voor het reizen, de heen- en de terugreis. Maar we hebben door een groot deel van Portugal gecrossed. Natuurlijk ook zijn we in Lissabon geweest. En we hebben al die dagen geen Palestijnse vlag gezien. En dat was een verademing. En we zien dat daar de Joodse gemeenschappen enorm aan het groeien zijn. Zowel in Lissabon als in Cascais, waar ik ben geweest. En men voelt zich daar veel veiliger. Ook omdat de Portugese volksaard zo is van, die gaan de straat niet op, weet je. Ja. Die zijn behoudend en die hebben zoiets van, nou, daar hebben wij niets mee te maken. En let it go.
Ja.
Dus het was, en er is kort geleden zelfs het eerste kosher restaurant geopend in Lissabon. Ja, ik was er erg positief over wat ik in Portugal zag. Ja,
en de foto's zijn bijzonder die jullie gemaakt hebben. Echte compliment.
Ja, echte
compliment.
Ja.
Ik heb er echt van. Ja, nou heeft dat ook een beetje te maken met mijn Portugese achtergrond natuurlijk. Hè?
Want, tuurlijk.
De Susans, die kwamen uit Perzië. En die zijn een tijdje in Portugal blijven hangen.
Ja.
Voordat ze naar Amsterdam vertrokken in 1700 en nog wat. Dus dan zit dat toch een beetje in je bloed schijnbaar. Ik weet het niet,
maar... Ja, het zijn toch een beetje wortels. Maar dat zegt dus die rabbijn in Cascais ook, hè. Ik was dus in Cascais in een heel groot Joods cultureel centrum van Chabad. Daar nieuw neergezet. Nou, je kijkt je ogen uit. En die had een bibliotheek met ook allemaal Hebreeuwse werken die allemaal in Amsterdam waren gedrukt door de Portugezen die vanuit Portugal naar Amsterdam waren gekomen.
Ja.
Het was een prachtige verzameling. Ik keek mijn ogen uit. En hij zegt het ook, dit zijn toch onze wortels.
Ja.
En zo voelt het ook. Het voelt ook voor mij gewoon als wortels.
Kan ik me voorstellen.
En dat moet voor jou natuurlijk, omdat jij van Sephardische afkomst bent, moet dat nog meer gelden.
Nou, precies. Ik kreeg hem gisteravond toegestuurd, het NIW. En het eerste wat ik deed, was dat gedeelte gaan lezen. Echt waar.
Ja.
Echt. Het was een verademing, ook vanwege de spanning hier. En dan ga je zoiets lezen en dan denk je, hè, wat kan het leven toch mooi zijn.
Nou, daarom hebben we er ook heel bewust voor gekozen om dit verslag uit het buitenland, deze special, zo snel mogelijk te plaatsen. Om ook eventjes iets anders te lezen dan alleen maar de ellende waar we op dit moment in zitten. Dat er ook nog plekken zijn waar het anders is.
Nou, zo voelde het echt. Zo voelde het echt.
Ja.
Het was echt een verademing. En ik zou iedereen adviseren, als je het NIW hebt, ga dit meteen lezen. En heb je hem niet, ga het NIW kopen. Neem dat proefabonnement. Alleen al hierom.
We hebben met van alles te stellen gehad, Joop. We hebben ontzettend veel tegenslag gehad. Tijdens die reis tot aan een klapband met de auto toe. Maar we moesten worden weggetakeld en weet ik veel. Nou, we hebben van alles en nog wat meegemaakt. We konden ook oorspronkelijk onze Airbnb konden we niet vinden. Dat was ook een hele toestand, want dat was via booking.com. En op een of andere manier waren de berichten die ons waren gestuurd, hoe wij dus, want wij wisten een straat.
Ja.
En daar klopte de nummering niet van. En weet ik veel, we zijn uren bezig geweest om überhaupt ergens binnen te komen. Maar in ieder geval, we hadden uiteindelijk de mogelijkheid om heel veel te doen.
En het
was wel rennen, maar heel veel gedaan. En dat zie je dan terug in zo'n special.
Ja, absoluut. Absoluut. En nogmaals, die foto's, ik vond ze prachtig. Echt waar. Echt waar. En wat je goed had gedaan, is verschillende hoofdstukken maken.
Ja.
Dat vond ik zo mooi. Dus niet alles in één artikel, maar echt vier separate hoofdstukken. Ja, het was echt...
Omdat het Joodse verleden van Portugal met de auto da fé's en de inquisitie ook een totaal andere geschiedenis is dan wat je op dit moment in Portugal ziet.
Ja.
Met een groeiende Joodse gemeenschap. Daar komen heel veel Israëli's binnen die via een soort wet op het recht op terugkeer zich in Portugal vestigen, maar ook mensen uit Brazilië en ook Nederlanders. Een kennis van mij, die is ook naar Portugal verhuisd. Ook omdat hij het hier niet meer zag zitten.
Ja, ja.
Dus, het was gewoon... En dan natuurlijk dat hele bijzondere verhaal van Belmonte. Belmonte is een bergdorp waar, ondanks de inquisitie, honderden jaren lang Joden toch zich aan Joodse riten en tradities hebben gehouden. En daar is in 1997 een hele mooie documentaire over gemaakt. En die heb ik ooit gezien. Dat was een Franse documentaire en die heb ik toen op tv gezien. En daar, die maakte ontzettend diepe indruk op me. En dan is het natuurlijk fantastisch dat je als journalist kunt zeggen, oké, ik ga er nu zelf een kijkje nemen.
Ja.
Dus en zo is er nog een andere plaats, Tomar, waar nog een synagoge staat van voor de tijd van de Inquisitie. Die synagoge heeft de Inquisitie overleefd. Dus nou ja, er was gewoon heel veel te vertellen.
Ja.
Heel veel te vertellen, heel boeiend. Ja.
En dat zie je terug in het NIW. Heel simpel.
Inderdaad, ja. Dat zie je terug in het NIW. Maar ja, de actualiteit verliezen wij natuurlijk ook niet uit het oog. En het is een hoos die niet bij te houden is.
Nee.
En ik hoop ook dat we zondag zullen zien dat er mensen zijn die toch de moeite nemen om enige solidariteit te betrachten.
Ja. Absoluut, absoluut. Nou ja, hier in Israël hebben we natuurlijk ook de politiek waar het nog steeds rommelt. En we hebben de dienstplichtwet voor ultra-orthodoxe.
De Haredim.
Ja, ja. En de IDF is gisteren begonnen met het oproepen van voor dienstplicht van de eerste orthodoxe jongeren. Ja, en die pikken dat natuurlijk niet, want die willen niet in dienst. En die vinden ook dat anderen maar moeten vechten en niet zij. En die blokkeren dan wegen en zo. Route 4 hebben ze geblokkeerd en midden in de spits. Maar ja, de IDF zegt, luister, die wet, er is geen wet op dit moment. Netanyahu heeft een maand uitstel gekregen om met een nieuwe wet te komen. Maar op dit moment is er geen wet. En de procureur-generaal heeft gezegd, dan moet je gaan oproepen. Heel simpel.
Heel terecht.
Ja.
Ja, zoals Yair Lapid van Yesh Atid heeft gezegd. Ja, dan zullen ze toch een keertje de handen uit de mouwen moeten steken.
Ja. Nou ja, er zijn nog voorstellen
gedaan. Die ultra-orthodoxe jongetjes, die zitten dag in dag uit in de yeshiva. Die steken geen poot uit. Hun vrouwen werken zich 3 slagen in de rondte om toch nog maar het enorme gezin staande te kunnen houden.
Ja.
En intussen moeten de seculieren vechten voor hun bescherming.
Ja.
Dus dat is een hartstikke scheef gegroeide toestand. Dus het is logisch dat daar naar gekeken wordt. En dat de heren orthodoxen zelf ook eens wat gaan doen.
Nou ja, er zijn natuurlijk enkele duizenden ultra-orthodoxe jongens en meisjes die in dienst zitten, die het wel doen. Maar de grootste groep wil het niet. En nou hebben ze voorgesteld, laten die dan taken verrichten waar nu gewone soldaten voor worden ingezet. Zoals het bewaken van nederzettingen of het administratief werk doen of wat dan ook. Dan kunnen reguliere soldaten weer vrijgemaakt worden. Ja?
Ja.
En dat zou dan een oplossing kunnen zijn. Dus ze hoeven niet aan de frontlinie te staan. Maar ze kunnen wel werk doen binnen de IDF.
Ondersteunende werkzaamheden verrichten.
Juist, precies.
Je kunt ze echt niet 1, 2, 3 ingevechten nu aan een front gaan neerzetten. Want ze zouden bij hun gezond niet weten wat ze zouden moeten doen.
Nee.
Maar handjes uit de mouwen.
Precies.
Van mijn part ga je helpen tomaten oogsten.
Juist.
Weet ik veel.
Kijk, er is ook bewezen dat een hele grote groep van die zogenaamde yeshiva-studenten maar een of twee uurtjes per dag naar de yeshiva gaan en voor de rest niks doen.
Ja. Ja.
Nou, daar hebben we op dit moment geen behoefte aan.
Het is een groot sociaal probleem.
Absoluut.
In Israël. Het is een groot sociaal probleem. En het is heel erg logisch dat de gemiddelde Israëli zegt, het is, zit ons wel gebakken.
Juist.
Want ze worden vanuit de staat worden ze aan alle kanten hand boven het hoofd gehouden.
En gefinancierd.
Het is de grote fout van Ben-Gurion geweest ooit.
Ja. Ja.
Om zijn vrijstelling te geven. Ben-Gurion had nooit gedacht dat er zoveel ultra-orthodoxen de kant van Israël zouden opkomen. Die dachten destijds, nou dat zullen er misschien een paar honderd of een paar duizend zijn, maar dan houdt het wel op.
Ja.
Nou, het zijn er inmiddels honderdduizenden. En daar zou absoluut een gelijktrekking moeten ontstaan. Dat is een enorme splitsing in de samenleving.
Ja.
Misschien nog wel een grotere splitsing dan tussen de Arabische Israëli's en de Joodse Israëli's.
Nou, daar is de splitsing niet eens zo groot, is mijn gevoel. Ik bedoel, ik ga makkelijk bij een Arabisch dorp of stadje eten. En dat doen de velen met mij. Dus wat dat betreft... maar goed, er is ook in de politiek nog meer aan de hand. Want Benny Gantz heeft gisteren gezegd, laten we maar in september verkiezingen houden. En dat kwam even bij de Likud-partij rauw op het dak. Want daar waren ze niet op voorbereid.
Dat niet alleen. Ze staan gewoon enorm achter in de peilingen.
Ook dat.
De meerderheid is Netanyahu zat.
Ja.
Dus het laatste wat zij willen is verkiezingen in september natuurlijk.
Maar ja, dat is nu de eis, zeg maar, van Benny Gantz. Ja, ik hoop dat hij zijn poot stijf houdt en dat er inderdaad verkiezingen komen dan. Net na de zomer. Want...
Ja, want Gantz staat op winst, hè?
Gantz staat op winst, maar ja, hij is wat slapjes op dit moment. Hij is niet de stevige, sterke persoonlijkheid die hij was. Hij is te veel politicus geworden. En ja, dat nemen de mensen hem kwalijk. Absoluut. Dat nemen de mensen hem kwalijk. En daarnaast zijn de peilingen geweest de afgelopen week, afgelopen 10 dagen... waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid vindt dat de wijze waarop Netanyahu regeert op dit moment, daar zijn ze het niet mee eens.
Nee, dat is duidelijk. Nee, dat weten we. Ik denk dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dat het definitief exit Netanyahu is.
Nou ja, en exit Likud, want die staat op 15, 16 zetels.
Ja, terwijl ze er nu hoeveel hebben?
Dik in de 30. 34.
Ja, dik in de 30. Hè? 37, dacht ik.
Ja, 34, 35. In ieder geval in de 30, ja.
Dus dat Likud zou gehalveerd worden.
Ja, minimaal. Minimaal.
Ja. Ja.
Dus ja, we zitten natuurlijk in een oorlog. En dan hebben we die vierdaagse demonstraties gehad in Jeruzalem. Die steeds gewelddadiger werden. Er zijn mensen, vrijgelaten gijzelaars zijn weggesleurd. Er zijn mensen onder het waterkanon gaan liggen, zodat het niet kon rijden. Die zijn weggesleurd. Politie te paard die erop lossloeg. Ja, allemaal omdat ze richting het huis van de Netanyahu's gingen. En daar was men niet zo van gediend. En er is een tentenkamp geweest voor 4 nachten bij de Knesset. Wat ook heel ongewoon is. Dus ja, ik weet het niet. We hebben oorlog, we hebben demonstraties, politiek wat niet functioneert. Het gaat niet echt lekker op dit moment.
Nee, het is gewoon een perfect storm.
Het is niet te geloven.
Het is een perfect storm.
Ja, het is echt niet te geloven. Wat er op dit moment allemaal gebeurt, dat het valt niet bij te houden. Het valt echt niet bij te houden. Echt niet. Echt niet.
Nou ja, hetzelfde dus hier. Dus het enige wat we kunnen blijven doen, Joop, is voortdurend het nieuws bijhouden. Dag in, dag uit.
Dat is wat wij doen. Ja, wij doen dat samen.
En melden wat er gaande is. Ja. Melden wat er gaande is.
Dat is het enige wat we kunnen doen. We zijn nog maar met een paar die dat doen, krijg ik te horen. Want er wordt altijd gewezen naar Esther en Joop. En we zijn met een handje vol. Die de moeite nemen om zoveel mogelijk te melden op social media en in het NIW. En meer kunnen wij niet doen. Dat is onze taak, denk ik.
Ja.
Want ik zie geen andere man.
Ja, en toch ook aan de kaak stellen wat niet deugt. Want dat zien we hier dus in Nederland ook.
Ja.
Ik heb binnenkort ook een gesprek met iemand daarover, met mensen in Den Haag. Dat er op dit moment erg wordt gekeken naar de letter van de wet, maar wordt er ook nog naar de geest van de wet gekeken. Hè? Daar is het morele kompas.
Ja.
Dat hebben we natuurlijk met Halsema gezien. Die heeft zich keurig kunnen verschuilen achter van het demonstratierecht en weet ik veel. En we zien dat in bij meerdere gevallen. Ook bijvoorbeeld aan mensen die bedreigd worden en wat we aan het begin van deze podcast hebben gezegd. Ja, er schijnt wettelijk dan van alles niet te kunnen. En dan denk ik, ja, dan kijk je naar de letter van de wet. Maar wat is de geest van de wet?
Precies.
Hoe is de geest van de wet?
Precies.
En dat is iets waar, waar ik het ook over ga hebben. Ik krijg het druk de komende dagen, Joop.
Nou.
En intussen wordt mijn badkamer verbouwd en zit ik hier met 5 centimeter lage stof.
Nou, lekker. Lekker.
Gewoon doorademen. Ook
gewoon doorgaan.
Erbij, denk ik dan
gewoon
maar.
Doorgaan. Gewoon doorgaan. Doe maar zoals de mensen hier in Israël. Ze zitten toch op een terrasje hun kop koffie te drinken.
Precies.
Ondanks alles.
Gaat door.
Het leven gaat door.
Ja. Ja. Ja.
Goed.
Ja.
Ik denk dat we alles doorgenomen hebben, Esther.
Dat denk ik ook, Joop.
Ja. En de rest op social media, bij jou en bij mij, wordt het allemaal gemeld wat er nog meer gaat gebeuren.
Ja.
En mocht echt de oorlog uitbreken, dan stel ik voor, zolang het nog kan, zolang er nog internet en alles is, dat wij dan met een podcast komen, zoals we ook op 7 oktober deden.
Dat zullen we. We moeten dat even bekijken hoe we dat gaan doen. Maar
ja, het wordt
zover
improviseren.
Is het nog niet, Joop.
Nee.
Laten we hopen dat het ook niet nodig zal zijn.
Nee.
Maar inderdaad, op het moment dat
ik
dat
leg het op tafel.
Gaat, ja, dan,
ik leg het op tafel.
Then you ain't seen nothing yet, hè?
Ja, precies. Precies. Ja. Maar goed, we zien het wel.
Ik wens je toch weer Shabbat Shalom.
Ja, ik wens iedereen Shabbat Shalom, jou ook Shabbat Shalom en een rustig weekend. Een rustig weekend, zowel in Nederland, maar ook hier. En een grote opkomst, mensen, ga naar het Museumplein zondag om 5:00. Wees erbij.
Ja, heel graag.
Wees erbij.
Er zijn vrijgelaten gijzelaars bij.
Ja.
Er zullen mensen spreken. Kom er gewoon naartoe. Kom er naartoe.
Juist.
Ik hoop u daar te zien.
Ik vind dat een mooie afsluiting.
Yes.
Oké, man. Ik spreek je later, Esther.
We spreken, man.
Oké.
Bye-bye.
Bye-bye.